Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 96 en daarvan het eerste vers. Zing, zing een nieuw gezang de Heren, zing aarde, zing die God ter ere. Loof zere naam met hart en mond, vermeld zijn heil op het wereldrond, dat dag aan dag zijn roem vermeren. Psalm 96 en daarvan vers 1. Het heilig woord van God lezen we vanmorgen uit de Deuteronomium 4 en daarvan de versen 15 tot 31. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van God. En na de wetlezing zingen we Psalm 81 en daarvan het vierde vers. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. lezen Deuteronomium hoofdstuk 4, de versen 15 tot en met 31. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heer op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak. Opdat gij u niet verderft, dan maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van een man of van een vrouw. De gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enige gevleugelde vogel die door de hemel vliegt. De gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde. Dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel, en dan ziet de zon en de maan en de sterren, des hemels ganse Heer, en wordt aangedreven dat gij u voor die buigt en ze dient, dewelke de Heere uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u lieden heeft de Heere aangenomen, en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het deze dagen is. Ook vertorende zich de Heere over mij om uw lieden woorden, en hij zwoer dat ik over de Jordaan niet zou gaan, en dat ik niet zou komen in dat goede land dat de Heere uw God u ter erfenis geven zal. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal over de Jordaan niet gaan, maar gij zult erover gaan en datzelfde goede land erven. Wacht u dat gij het verbond des Heeren uw Gods, het welk hij met u gemaakt heeft, niet vergeet, dat gij een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets dat de Heere uw God van u verboden heeft. Want de Heere uw God, die is een verterend vuur, een ijverige God. Wanneer gij nu kinderen en kleinkinderen gewonnen zult hebben, en in het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet wat kwaad is in de ogen des Heeren uw Gods, om hem tot toorn te verwekken. Zo roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u lieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land waar gij over de Jordaan naartoe trekt om dat te erven. Gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden. De Heere zal u verstrooien onder de volken, en gij zult een klein volksje in getal overblijven onder de heidenen waar de Heere u heen leiden zal. En al daar zult gij goden dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog eten, nog ruiken. Dan zult gij vandaar de Heere uw God zoeken en vinden, als gij hem zoeken zult, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen, in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, nog u verderven. En hij zal het verbond uw vaderen, dat hij hun gezworen heeft, niet vergeten.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 115 en daarna van de versen 2, 3 en 5. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. Ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. aan de beurt is zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus. Laten we met elkaar die zondag lezen. Vraag 96. Wat eist God in het tweede gebod? Antwoord dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Antwoord, God kan nog mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen beelden? Antwoord, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Gemeente, in deze zondag gaat het over de rechte verering van God. Drie gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste, de rechte verering van God is onmogelijk door middel van de beeldendienst. Ten tweede, de rechte verering van God wordt alleen maar beoefend in de gemeenschap met Christus. En ten derde, de rechte verering van God wordt onderwezen door de levende verkondiging van zijn woord. Dus eerst de eerste gedachte, de rechte verering van God is onmogelijk door middel van de beeldendienst. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens in een krant of in een tijdschrift een of andere spotprent gezien. Een cartoon. Bijvoorbeeld een veel te groot hoofd. Met een heel klein dun nekje daaronder. Een enorme mond. En veel te kleine handjes. Korte beentjes en dan lange voeten. Als je dat ziet, moet je toch lachen? Het is niet echt. Het is een karikatuur. Waarom moet je dan lachen? Omdat de harmonie van de verschillende lichaamsdelen helemaal zoek is. Het is geen gezicht. Hieraan moest ik denken bij de behandeling van zondag 35. Die gaat over het afbeelden van God. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Dat is het antieke wereldbeeld waarin de hemel boven is en de aarde als een platte plak drijft op het water. Wij weten door de natuurwetenschap dat het zo niet is. Maar het is een voorstelling vanuit de antieke wereld. Dat doet van de waarheid van de schepping van God niets af. Het tweede gebod zegt dat u van al die dingen geen beeld mag maken om God daardoor te dienen. Om hem daardoor te vereren. U moet niet denken dat dit hier alleen maar staat tegen de heidenen. Voor hen die voor gesneden beelden buigen. Maar het komt vandaag ook recht op ons af. Het gaat erom dat wij God op geen enkele manier afbeelden, uitbeelden. Want wij kunnen God niet afbeelden. Waarom niet? Dat kan de Heere alleen. In de Bijbel heeft Hij een beeld van zichzelf gegeven, ontworpen, getekend, trek voor trek. Heeft hij daarin uitgebeeld, geopenbaard hoe hij, de verheven God is, die neerbuigend goed is voor verloren zondaren. Zijn liefde laat hij uitgaan. Hij is rechtvaardig en barmhartig. Die openbaring van God in de Bijbel, die loopt uit op de Heer Jezus Christus. Hij wordt in de Bijbel genoemd het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Wat is dat, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid? U zou kunnen zeggen, dat is de uitdrukking van Gods wezen. In Christus kunt u dus zien wie God is. Christus vertoont zo duidelijk de trekken van zijn Vader, dat hij het zeggen kan. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Maar nu kom ik terug op die spotprent. Als wij naar onze eigen fantasie een beeld van God maken, dan gaat het niet om een gesneden beeld van hout of een gegoten beeld van ijzer, maar om verkeerde godsbeelden, dan wordt het altijd een spotprent, een karikatuur. Dan zijn de verhoudingen zoek. En dat is beledigend voor God. In zo'n karikatuur zijn de verhoudingen dus zoek. Gods barmhartigheid is bijvoorbeeld veel te groot getekend. En zijn gerechtigheid ontbreekt. Of is maar heel klein getekend. Gods liefde wordt overbelicht. Of Gods toorn wordt overbelicht. We hebben zo vaak een eigen gemaakt godsbeeld. Dat komt omdat wij de rechte kennis van God zijn kwijtgeraakt door de zondeval. Toen zijn wij het beeld van God kwijtgeraakt. De geloofsbelijdenis zegt het zo. We hebben er een paar zwakke afschaduwingen van overgehouden. Zonder beeld van God kan een mens hem niet vereren. Zonder een beeld van God, zonder een echt godsbeeld, is ons leven ten diepste zinloos. Dan heeft het geen doel. De zin van ons leven is immers het kennen, liefhebben en eren van God. Door de zondeval zijn al de trekken en lijnen die God van zichzelf en de mens heeft gelegd, uitgewist. En daar ligt de diepste oorzaak van alle beeldendienst. We zijn het beeld van God kwijtgeraakt. Maar we hebben wel een religieus gevoel overgehouden. En dat vraagt om bevrediging. Dat verloren beeld van God, dat zoeken we. Ieder mens heeft een gevoel van leegte, van gemis, van heimwee naar God en naar het verloren paradijs. Naar het kwijtgeraakte beeld van God. We hebben nog wel een vaag vermoeden van hoe God gekend en gediend moet worden. Maar hoe dat echt moet, dat weten we niet meer. We noemen dat de ingeschapen godskennis. En om die leegte nu in te vullen, maakt ieder mens een eigen voorstelling van God. Zijn dat niet de omgekeerde zaken? God heeft ons geschapen naar zijn beeld. Maar na de zondeval schept de mens zich een beeld van God, naar zijn gedachten. En daarom maken de heidenen die het woord van God niet hebben, beelden van God. Zij buigen zich voor wat in de hemel is, voor de zon, de maan en de sterren. Zij buigen zich ook voor datgene wat op de aarde is, de planten, de dieren en de mensen. En ook voor wat in de wateren onder de aarde is. Voor de vissen bijvoorbeeld. De apostel zegt dat ook tegen de gemeente die vroeger tot het heidendom heeft behoord. Vroeger waart gij tot de stomme afgoden heen getrokken. God is een geest. En hij wil ook op een geestelijke manier gediend worden. Wij zijn vlees en willen God op een vleeselijke manier dienen. Tegen die zonde waarschuwt het tweede gebod. En dat proberen niet alleen de heidenen. Ook Israël heeft zich daar nogal eens schuldig aan gemaakt. Telkens kunnen ze de verleiding niet weerstaan om afgodsbeelden te maken en zich daarvoor te buigen. Dat gebeurde al zo kort nadat de Heere zijn volk uit Egypte had uitgeleid. Als ze in de woestijn gekomen zijn aan de voet van de Sinaï. Daar was de zonde met het gouden kalf. Die Egyptische stier die de oerkracht voorstelt. Een afgod die het volk in Egypte had leren kennen. Mozes die bleef lang op de berg. En daarom hadden ze maar liever een symbool van de tegenwoordigheid van God in hun midden. Ze wilden een zichtbare voorstelling van de Heere God hebben. Aaron zegt als het kalf klaar is. Dit zijn uw goden Israël die u uit Egypte opgevoerd hebben. Daar zal wel een stuk spot in hebben doorgeklonken. Denkt u eens in. De heilige God, de hoge en verheven God onder het beeld van een kalf. Maar ondertussen had Aaron die stier wel gemaakt. De bedoeling was niet dat God een stier was, maar die stier symboliseerde de kracht van God. Daar ging het om. Maar het was bespottelijk. Het was krenkend voor de Heere. En telkens weer zijn er in de geschiedenis van Israël momenten geweest waarop de beelden werden gediend. Denk aan de tijd van Micha en zijn afgodsbeeld. Later heeft ook Jerobeam de kalverendienst ingesteld in Dan en Bethel, vooral om politieke redenen. En die kalverendienst die is later uitgelopen op de dienst aan Baal. Denk aan koning Ahab. Zijn vrouw Isabel heeft die vruchtbaarheidsgoden meegenomen vanuit haar geboorteplaats. Baal werd ook gediend door middel van allerlei beeldjes. Zo'n beeld brengt als het ware de godheid wat dichterbij. Zeker, ze wisten ook wel dat ze een stukje hout in hun handen hadden. Dat hun god niet was. Hun goden die waren in de hemel. Maar die beelden overbrugden een stukje van de afstand. Zij transformeerden hun goden tot krachten waarmee je leven kunt. Niet alleen de heidenen. Niet alleen het volk Israël heeft geprobeerd God te vereren door middel van beelden. Maar ook de Romeinse kerk. Daar slaan natuurlijk vraag 97 en 98 op. Mag men dan helemaal geen beelden maken? Dan antwoordt de onderwijzer met een antwoord waarin hij het onderwerp afgrenst naar twee kanten. Enerzijds naar de kant van God de Schepper. En anderzijds naar de kant van de schepselen, de mens. God kan en mag niet afgebeeld worden. Dat is duidelijk. God is daar veel te groot voor. Als Paulus in Athene loopt, ziet hij al die afgodsbeelden uit de Griekse mythologie. En dan zegt hij, mensen, God is niet te vangen in hout of steen. God is veel te groot om hem daarin uit te beelden. God kan alleen van zichzelf een beeld maken. En dan vervalt tegelijkertijd de mogelijkheid dat de mens een beeld van hem zou kunnen maken. Maar van de schepselen dan, zegt de catechismus. Mag u dan geen foto hebben van elkaar? Natuurlijk mag dat. Beeldende kunst is in de Bijbel toegestaan. Het is zelfs aanbevolen. Als de kunst maar geheiligd wordt in de dienst van God tot eer van zijn naam. Denk maar aan Bezaleel en Aholiab. Mensen die door de Heilige Geest gezalfd waren om bekwaam te worden in de kunst van het graveren in goud en in zilver. Denk ook aan de voorstellingen op de ark. Aan die twee engelenfiguren, de cherubim, die de Heere op het deksel van de ark liet plaatsen. God heiligde daar de kunst in zijn dienst. Denk ook aan allerlei andere voorwerpen in de tempel, bijvoorbeeld die beelden van runderen onder de koperen zee. Denk ook aan de leeuwen op de troon van Salomo. En de Heer Jezus heeft de beeltenis van de keizer op de munt ook niet afgekeurd. Maar, zegt de catechismus, er is wel een grens. U mag dan van schepselen een beeld maken. U mag zich daarvoor niet buigen. U mag het niet vereren, niet dienen. Dat is de grens. U mag wel afbeeldingen hebben van planten en dieren en van mensen. Herinneringen, wandversieringen. Voor mijn part beelden van Luther en Calvijn. Ik heb ze ook op mijn kamer hangen. Ik werd daar eens op gewezen. Maar u doet daar ook aan mee. Nee, ik vereer ze niet. Ze zijn voor mij een herinnering van de rijkdom van de reformatie. Als het maar geen religie wordt. Dat is de grens bij het afbeelden van schepselen. Mensen mogen we niet vereren. In de wereld gebeurt dat door middel van posters, van filmsterren. Dat mag niet. Hoogheid mag u een beeltenis hebben als herinnering. Het is onmogelijk, zegt de catechismus, dat we een beeld kunnen maken van God. U weet dat de Romeinse kerk daarin te ver gaat. Ze maken die beelden niet alleen, maar ze buigen zich er ook voor. Ze vereren die beelden. De kansel wordt verwisseld met het altaar. En de nissen in de kerk zijn gevuld met heilige beelden. Het is natuurlijk niet zo dat de mensen denken dat stenen of houten beelden hen horen. Maar het gaat om de bemiddelende rol van de afbeelding van de godheid of van de heiligen. Ze vereren die beelden alleen maar zo dat ze zich beter kunnen concentreren. Wij protestanten kunnen denken dat wij vrij uitgaan. Maar toch zit ook ons hart bordevol met zonde tegen het tweede gebod. Daarom moet er ontdekkend op gewezen worden. Na de zondeval is het onze godsdienst geworden om de Here te dienen op een manier die ons past. Een manier waarbij we onszelf kunnen sparen en handhaven en we niets hoeven te verliezen. Ik herhaal antwoord 96 nog een keer. Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij ons in zijn woord bevolen heeft. Het gaat in dit antwoord niet over Rome en over heidenen, maar het antwoord komt rechtstreeks op u en op mij af. Geen andere voorstelling maken van God en de Here op geen andere wijze vereren dan de Bijbel dat ons leert. Wie denkt er nu nog dat hij of zij vrij uit kan gaan als het over dit gebod gaat? Wat een verkeerde beelden van God zijn er niet in omloop. Hoe komen wij daar eigenlijk aan? Wij hebben de Bijbelse openbaring. Daarin tekent God uit wie Hij is. De Bijbel geeft ons het meest zuivere beeld van God dat u maar kunt bedenken. Hoe komt het toch dat wij soms met totaal verkeerde godsbeelden rondlopen? Gemeente, dat gebeurt als wij God niet kennen. Dan maken we er maar wat van. De opvoeding kan daarin een rol spelen. Ouders, hoe ontzaglijk belangrijk is het welk beeld van God u meegeeft aan uw kinderen? De God die uw kinderen kennen vanuit uw opvoeding, daar bent u verantwoordelijk voor. Voelt u hoe nodig het is dat u de Bijbel kent? Dat u zelf de Here kent? Want hoe kunt u een beeld van God inslijpen bij uw kinderen als u God niet kent? Als u niet een rechte wijze van het eren van God hebt, zodat het beeld wat u van God in uw leven hebt verminkt is? Er zijn mensen in de kerk die een God dienen zonder mond. Of hij heeft wel een mond, maar hij spreekt niet. U heeft de Bijbel gelezen, maar het heeft nog nooit wat met u gedaan. Schoenen versleten in de kerk, maar u heeft toch nog nooit de stem van God werkelijk gehoord. Dan heeft u een God zonder mond. Of u heeft misschien een God zonder ogen. Een God die toch niet ziet, zodat u rustig met uw zonde kan verder gaan. Of u heeft een God zonder oren. Dan denkt u, bidden, oh, dat heeft eigenlijk toch geen zin. U heeft al zo vaak geroepen en de Here die hoort maar niet. Of u heeft misschien een God zonder handen. Een God die onmachtig is om u te helpen. Wat een verkeerde beelden van God zijn er niet in ons leven. Er zijn plaatsen waar God alleen maar wordt voorgesteld als liefde. God is liefde. Er is geen hel, zegt men dan. Maar ook andersom komt het voor. God is doornig. Altijd boos en heilig. Ja, de Here is ook heilig. Maar het gaat toch om de rechte verhoudingen. Zijn liefde en zijn toorn. Zijn barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid. Al die deugden die zijn één in God. Wij mogen daar geen spotprent van maken. Bij hoeveel mensen is God niet liefdeloos en harteloos? Hij bemoeit zich dan niet met onze ellende. Hij kan het onbewogen aanzien, hoe we ook ploeteren. Dat is een God zonder hart, of een God met een hart van graniet. Een tiran, die er altijd maar op uit is om ons een voet dwars te zetten. Maar zo is God niet. God die is op zoek naar verloren mensen. Om de deugd van zijn recht niet te krenken, heeft hij zijn eigen zoon gegeven. Wat een liefde dat God zelf het offer bracht. In geen enkele godsdienst in de wereld komt u dat tegen. De Bijbel leert ons dat God zelf voor een oplossing heeft gezorgd. Dat God mensen zoekt. Dat God verzoening heeft aangebracht. Luther had vanuit zijn opvoeding ook een heel scheef getrokken godsbeeld. Als hij de woorden gerechtigheid of rechtvaardigheid in de Bijbel las, dan dacht hij alleen maar aan straf. Hij kwam niet op wat hij later ontdekte door het werk van de Heilige Geest. Dat Romeinen 1 spreekt over de gerechtigheid van God die in het evangelie geopenbaard is. Hij kon het evangelie en de gerechtigheid van God maar niet met elkaar in overeenstemming brengen. Totdat zijn verstand werd verlicht door de openbaring van de Heilige Geest. Toen mocht Luther het zien dat het gaat om de reddende gerechtigheid van God. God die geeft wat ik nooit kan opbrengen. Zo genadig is nu de Heere. En gemeente, daarom de vraag, welk beeld heeft u van God? Is het een Bijbels beeld? Wij zijn zo geneigd om onze eigen denkbeelden te hebben over God. En dat is ten diepste zonde tegen het tweede gebod. Voelt u hoe nodig het is dat wij diepgaand ontdekt worden aan onze eigenwillige dienst aan God? Daar moet de Heilige Geest aan te pas komen. Die door het woord een hele beeldenstorm houdt in ons leven. In gedachten hoor ik een jongen of meisje vragen. Mag ik wel een kruisje aan de ketting aan mijn hals hangen of een ankertje van hoop? Mag je wel een vis achter op de auto hebben? Symbolen zal ik maar zeggen. Nou, als u ervoor buigt, dan natuurlijk niet. Maar als het u herinnert aan het offer van Christus, net als de symbolen van doop en avondmaal, de tekenen van brood, water en wijn, die herinneren aan het offer van de Heer Jezus, dan is daar niets op tegen. Alleen moet je wel dit bedenken. Al heb je nu 100 kruisjes aan je hals hangen, al heb je je auto volgeplakt met vissen, maar je kent de Heer Jezus zelf niet, je mist zijn liefde, wat heb je dan nog? Het gaat erom dat wij het rechte beeld van God vinden in de Bijbel. In Christus heeft God dat geopenbaard. Daar gaan we in onze tweede gedachte op letten. Maar we zingen eerst van Psalm 135 en daarvan het derde vers. God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij. Hij beheert van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. God is aller hulde waard. tweede gedachte, de rechte verering van God wordt alleen maar beoefend in de gemeenschap met Christus. De rechte verering van God is onmogelijk met de beeldendienst. De catechismus zegt dat alleen in het woord het rechte beeld van God oprijst in de gestalte van de Heer Jezus Christus. Daarom kunnen we de Heer alleen maar recht eren in geloofsgemeenschap met Christus, met Hem die het beeld van God is. We zijn allemaal het beeld van God kwijtgeraakt. En dat beeld eist de Heer van ons terug. We zijn in kennis, gerechtigheid en heiligheid geschapen. Maar dat zijn we verloren en dat kunnen we nooit meer herstellen. Maar dat is nu het werk van God, van zijn genade. En dat doet hij door zijn woord en door de Heilige Geest. En daarom zit u nu in de kerk. U zit in de kerk, opdat het beeld van God in u hersteld wordt. De Heere tekent dat beeld immers uit in zijn woord. Oh, wat is dat toch, een neerbuigende goedheid van God. Zo is de Heere gemeente. Hij laat ons niet los. Hij laat ons niet verloren gaan. Wij hebben hem verlaten. Maar er is zoveel liefde in het hart van God tot verloren zondaren, dat hij erop terugkomt. Dat hij zoekt, dat hij ons zijn woord geeft, dat hij ons zijn woord laat prediken, dat hij ons aanspreekt, dat hij ons trekt om aan zijn voeten te komen, opdat wij hem werkelijk zullen kennen. Van Adam af is God al bezig in de helsgeschiedenis om zijn beeld te tonen. Al zijn deugden komen in de Bijbel op ons af. Zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn toorn, zijn genade en zijn rechtvaardigheid. Van tenslotte heeft God gezegd, ik zal nu het allerduidelijkste beeld geven wat er is, zodat er op geen enkele wijze ooit nog een misverstand zal kunnen zijn. En dat beeld, dat was Gods eigen zoon. De zoon die lijkt volmaakt op God. De Heer Jezus is de uitdrukking van Gods wezen. Hij is afgedaald in onze menselijke natuur op het kerstfeest. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Omdat wij niet meer op God leken, ging hij op ons lijken. Hij is het beeld van God en alleen in hem kunnen wij dat beeld van God weer terugkrijgen door zijn genade. Zo kan de Heer Jezus het zeggen. Wie mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. Hij stierf aan het kruis. Hij gaf zijn leven. God is zo rechtvaardig dat hij zijn eigen zoon ervoor over had. Liever dan dat de deugd van zijn recht gekrenkt zou worden. Wat een rechtvaardigheid, als Christus daar aan het vloekhout van het kruis hangt. Als hij daar in elkaar krimpt vanwege de toorn van God die door zijn leven, die door zijn ziel heen gaat. Tegelijkertijd is dat de rijkste openbaring van Gods liefde. Want dat had God er nu voor over. Zo lief had hij de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. O, zie dan op Christus. Dan ziet u wie de Heere God is in zijn goedheid, in zijn genade, in zijn langmoedigheid. Zie het leven van de Heer Jezus op de aarde, want dan ziet u wie God is, hoe genadig hij is. Heeft Christus ooit een zondaar afgewezen die tot hem kwam? Heeft hij ooit een ongeneeslijke zieke teruggestuurd die in de nood van zijn leven tot hem kwam? Nee toch, nooddruftigen heeft hij altijd geholpen. Hij heeft zondaren laten zien wie zijn vader is, want hij heeft de werken van zijn vader gedaan. Een oneindige liefde om verloren zondaren te redden, Die heeft hij laten zien. In Jezus en in zijn werken kunnen we dus zien wie God is. Dat was zijn opdracht. Gods toorn en Gods heiligheid heeft hij laten zien. Hij brak alle eigenwillige godsdienst van de Farizeeërs af. Hij reinigde de tempel en dreef alle kopers en verkopers uit. Hij brak ook de verkeerde denkbeelden van zijn discipelen af. Zij hadden zo vaak nog een verkeerd beeld van wie Jezus was. Bijvoorbeeld als ze in de storm op zee het uitroepen. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Dacht u werkelijk dat Jezus zo was, dat hij zich niet bekommerde om zijn discipelen in hun nood? Hij zegt dan, vrees toch niet. Hij bestrafte hun klein geloof. Ten slotte is hij zelfs vanwege de verkeerde denkbeelden van het Joodse volk aan het kruis geslagen en gedood. De Joden dachten meer aan een aardse politieke koning die op de troon van vader David zou zitten, in plaats van een priester die de schuld van het volk moest verzoenen. Omdat zij die verkeerde godsbeelden hadden, is Christus aan het kruis geslagen en gedood. O gemeente, wat zou ons genadeleven toch veel rijker zijn als we ons meer lieten leiden door het tweede gebod. Want waar komt alle twijfel, het kleingeloof, het wantrouwen, de dorheid, de lusteloosheid en de onvruchtbaarheid anders vandaan dan uit een verkeerd beeld van God? Dat komt omdat we onze Bijbel niet echt kennen, omdat we niet weten wat de Bijbel over God zegt, hoe vergevingsgezind hij is, hoe liefdevol hij is, hoe hij zijn zoon overgaf. Als wij nog altijd verkeerde beelden van God erop nahouden, hoe kunnen we dan de Heere God op een rechte wijze vereren? Dat kan alleen en uitsluitend door het geloof in de gemeenschap met Christus, met hem die het beeld van God is. Het gaat in het geloof in deze enige zaligmaker. Gelooft u in hem? Jongelui, ouderen, als u door het geloof aan de Heer Jezus verbonden mag zijn, dan wordt u zalig. Dan vereert u God op de rechte wijze. Al hebben we heel de Bijbel gelezen, als ons verstand niet is verlicht door de Heilige Geest, dan zien we de zaken scheef. Het volle licht van de Heilige Geest is nodig, zodat hij ons naar zijn evenbeeld vernieuwt. Dan zien we in hem wie God is. Anders kunnen we God niet recht dienen. Dan kunnen we ook niet op hem lijken. Dat kan alleen maar in de weg van het gelovig zien op de Heer Jezus. Dan herstelt de Heilige Geest ook het beeld van God in ons. Dan gaan wij ook de geur van Christus verspreiden. Dan gaan we hem hartelijk lief hebben en dienen. We kunnen dan niet meer zonder hem. En we kunnen niet meer zonder onze Bijbel. Dan buigen we 's morgens en 's avonds onze knieën om alleen met God te zijn. Bent u zo wel eens alleen met God? Dan opent u de Bijbel en dan zegt u, Heere, onderwijst u me toch door woord en geest. Heere, mag ik uw stem weer eens een keer horen, want die is mij zo zoet. Zegt u toch tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dan worden we ook bereid tot zijn dienst. Dan zingen we, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het is toch zo'n liefdedienst, die dienst van God. We willen dan op de Heere gaan lijken. We willen net zo barmhartig zijn als hij is. Net zo rein als hij is. Net zo zachtmoedig als hij is. Net zo vergevensgezind als hij is. En we haten dan de zonde, net zoals hij, en ontvluchten die ook. Wat moeten we dan ook vaak beschaamd ons hoofd buigen, als u 's avonds zegt, Heere, het is niet gelukt. Ik zou zo graag uw beeld helemaal gelijkvormig willen zijn. Maar wat heb ik toch een strijd met die oude mens die mij niet dood wil, En met dat vlees dat altijd maar verkeerd wil. Het zuivere beeld van God, dat is in de Bijbel getekend. Dat biedt de Heere ons ook vandaag weer aan. De Heere Jezus die staat voor u. Hij laat zich in de Bijbel uitschilderen als een gewillige zaligmaker. Hij is bereid om u te verlossen van alles wat u kwijt moet raken om God op de juiste wijze te eren. Gemeente, buiten deze Jezus is God een verterend vuur. Is hij een laaiende gloed bij wie niemand wonen kan. Maar het woord van God, dat is de uitgestoken vinger naar de Heer Jezus Christus. Naar het bloed van de verzoening, dat van alle zonden reinigt. Hij is de weg tot de Vader. En dat leert ons de Heilige Geest. Dan gaat alles wat van ons is eraan. Ook de verkeerde beelden die we van God hebben, al die karikaturen. Dan ontdekt God ons aan onszelf, opdat er in ons leven plaats komt voor die gezegende zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Voor hem die de toorn van God over de zonde geblust heeft. Aan hem hebben we genoeg. Hij is het leven. Hij is alles voor zijn kerk. Voor we naar de derde gedachte gaan, zingen we eerst uit Psalm 97 en daarvan het vierde vers. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietig afgrond prijzen. Vers 4 van Psalm 97. Derde gedachte, de rechte verering van God wordt onderwezen door de levende verkondiging van zijn woord. Laten we vraag 98 nog een keer lezen. Maar zou men de beelden in de kerk als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. De beelden als boeken van leken. Kunnen we een beeld van Paulus, van Maria, een mooi gebrandschilderd raam over het laatste avondmaal niet gebruiken? U moet weten dat in de middeleeuwen de meeste mensen analfabeet waren. Alleen de geestelijken kenden de Bijbel. Zelfs Luther zag dat zo en hij dacht, als analfabeten in de kerk rondlopen en ze zien een beeld van Maria met het kindeke, dan denken ze aan het kerstfeest, aan Christus. En als ze een gebrandschilderd raam zien, dan kunnen ze toch. En zo heeft Luther de beelden die Karlstad had laten verwijderen tijdens zijn afwezigheid in Wittenberg weer terug laten brengen in de kerk. Hij zei dat dat mocht als boeken der leken, als onderwijs aan onwetende mensen. Ik kan dat best begrijpen. Op Papua, waar we gewerkt hebben, hadden wij platenboeken. Als we een Bijbelverhaal verteld hadden, hingen we die plaat de hele week op in de kerk of in het catechisatielokaal. Dat was als herinnering aan het verhaal, als een geheugensteuntje. Dat mag natuurlijk wel. Maar we moeten echter niet wijzer zijn dan God, zegt de catechismus. Hij wil ons niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwijzen. Dat is de kern van de zaak. Het geloof is niet uit het zien van beelden of plaatjes. Nee, eerst het verhaal. En dan mag dat geheugensteuntje erbij. Het geloof dat is uit het gehoor van het woord van God. Daarom zijn al die beelden en al die kruisen in de kerk niet nodig. Paulus zegt, u kunt het beter zo doen, dat de Heer Jezus Christus door de prediking van het evangelie voor uw ogen wordt geschilderd, als onder u gekruist zijnde. Ja, daar heeft u het juiste schilderij, geschilderd voor uw ogen, zo levendig, zo bewegelijk, zo sprankelend moet de verkondiging van het woord zijn. Zodat u het voor u ziet. Dat is de levende verkondiging. Calvijn zegt dat we Christus moeten uitschilderen. Dat we hem moeten uittekenen in zijn dierbaarheid. In zijn gewilligheid. Zodat zijn bloed gaat druppen op de schuldige harten van de hoorders. De levende verkondiging van het woord moet zo levend zijn dat u Christus naar u toe ziet komen. Dat u het hem hoort zeggen, zie hier ben ik, wat kan ik voor u doen? Zo levend, dat telkens opnieuw dat ene grote heerlijke beeld van de Heer Jezus Christus in de gestalte van het woord voor ons oprijst. Zo krachtig, dat het lijkt alsof hij naast u staat. Dat hij u aankijkt met ogen vol liefde en het u zegt, wat kan ik toch voor u doen? Heeft u zonden? Zijn handen zijn doornageld. Hij heeft voor verzoening gezorgd, zodat hij dierbaar voor u wordt en zoveel trekkracht voor u krijgt, dat u uw armen naar hem gaat uitstrekken, dat u het gaat roepen. Gij zoon van David, ontferm u ook over mij. Als u dan de vriend van tollenaren en zondaren bent, hier is er ook zo een. Heere, kijk maar in mijn hart. Bent u dan ook voor mij gekomen? Christus leeft, gemeente. Hij heeft niet alleen verzoening aangebracht, maar hij leeft nu ook in de hemel. Hij is nog net zo bewogen met mensen als toen hij hier op de aarde was. We hebben een levende Christus. Hij wordt u onderwezen in het woord. En dat onderwijs dat hebben we steeds nodig. Want wij kennen maar ten dele. Wat blijven we afhankelijk van het onderwijs van de Heilige Geest uit de schriften? De prediking moet vooral onderwijzend zijn. Anders wordt u niet gebouwd in het geloof om vast te staan op dat enige fundament. Anders blijven we in de kinderschoenen staan. Of we worden heen en weer geslingerd. Gemeente, wij zijn dubbel verantwoordelijk. Wij hebben het beeld van God dat hij ingeschapen heeft verloren. Maar nu heeft God zijn beeld opnieuw gegeven. De heidenen die weten dat niet. Maar wij weten dat wel, want wij hebben de Bijbel. En daarin heeft God opnieuw een beeld van hem gegeven. In de verkondiging komt hij tot ons, in Christus Jezus. Die zijn liefdevolle armen tot ons uitstrekt. In al zijn gewilligheid om ons zalig te maken. Om ons te leiden. Om onze schuld te verzoenen. Gemeente, als u hem verwerpt, dan staat u dubbel schuldig. Door uw val in Adam, maar ook door de verwerping van het beeld van God dat hij opnieuw gegeven heeft in de Heer Jezus Christus. Daarom, wat ik u bidden mag, vlucht toch tot hem. Wees er niet gerust op, voordat u de Heer Jezus gevonden hebt, als borg, als zaligmaker. Nog één opmerking moet ik maken, dat is deze. Heeft u ooit gehuiverd bij het horen van de bedreiging die God bij dit tweede gebod geeft? Het is een gebod dat uit liefde gegeven is. De Heere zegt, ik ben de Heer uw God, maar ik ben wel een ijverig, een naijverig, een jaloers God op mijn eer. Ik wil mijn bruid met geen ander delen. En toen sprak God een bedreiging uit. Ik bezoek de misdaad van de vaderen aan de kinderen tot aan het derde en aan het vierde geslacht. Dat betekent dat de zonde tegen het tweede gebod een misdaad is. Dan komt de vraag of het eerlijk van God is als de kinderen de dupe worden van de zonde van de ouders. Ja, dat mogen ouders wel bedenken bij alles wat ze doen. We zondigen nooit alleen voor onszelf, maar in gemeenschap. U, hoofd van het gezin, vader of moeder, of ook oudste broer of zus, u mag het wel bedenken wat u doet als u tegen Gods weg ingaat. Want wat u doet, dat wordt snel nagevolgd. En daar gaat het om. U zondigt in gemeenschap. Het betekent niet dat de Heer zomaar willekeurig kinderen straft om de zonde die hun ouders gedaan hebben. Maar het betekent dat kinderen die het zondige voorbeeld van hun ouders volgen en zo meegesleept worden in dezelfde zonde, ook in de straf zullen delen. Hier ziet u hoe belangrijk de voorbeeldfunctie is van ouders. We moeten laten zien dat we de Heere vrezen. Daar komt het op neer. Maar dit staat er ook nog bij. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dat is Gods liefdewerk. Weet u wat Ursinus zegt in zijn schatboek? Gods barmhartigheid die strekt zich verder uit dan zijn toorn. Daar moet u eens over nadenken. Wat is dat toch een rijke belofte. Er wordt hier gesproken over duizenden. Tot in het late nageslacht. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Wat is dat een rijke belofte. Die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden staat er. Is dat uw liefdewerk? Ik vraag niet wat er van terecht komt, maar is het uw werk om hem lief te hebben en zijn geboden te onderhouden? Als dat zo mag zijn, dan ligt u onder de belofte van Gods barmhartigheid. En bid het dan maar mee, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Ik ga u voor mijn dankgebed. Heren, we hoorden het vanuit uw woord. dat u een ijverige God bent, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, tot in het derde en het vierde geslacht. Maar dat u ook barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die u liefhebben en uw geboden onderhouden. Heere, mag dit tweede gebod van uw heilige wet ons dan ook brengen bij uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want van hem gold dat toch, dat hij u lief had en dat hij uw geboden heeft onderhouden. En al zouden we dan maar de laatste zijn die aan hem verbonden is, dan geldt deze belofte van het tweede gebod ook voor ons, dat u barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die u liefhebben en uw geboden onderhouden. Heere, brengt u ons zo onder de mantel van zijn gerechtigheid, onder de kracht van zijn verdiensten, opdat dat over ons leven mag zijn. En dat we ook door hem worden vernieuwd naar uw beeld. Heere, wilt u uw woord voor ons zegenen? We bidden u of u ons nabij wilt zijn in het verdere van deze dag, ook als dominee van Rijswijk vanmiddag in ons midden voorhoopt te gaan. Heere, wilt u hem de deur van het woord openen en wilt u ook onze harten openen, opdat uw woord werkelijk tot ons spreken mag. We bidden u om verzoening voor alles wat er verzoening nodig heeft, ook in deze dienst. En wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog het derde vers uit de berijmde 10 geboden. Voor beelde dienst zult gij u wachten. Ik ben de Heer, een ijverige God. Ik straf die in 3 en 4 geslachten, maar schenk mijn dienaars zaligst lot. De dienst met de zegenmede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, Maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.